Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
De uitverkorene vandaag is Mustafa Keur. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Net terug uit vakantie.
Ja.
Hoe is het geweest?
Het was mooier weer daar.
Maar nu begint het toch beter te worden. Ja. Hè? Waar ben je geweest?
In Turkije natuurlijk. Hè.
Natuurlijk.
Ja. Ja, omdat ik er al een tijdje niet was geweest. En ja, het weer is daar natuurlijk prachtig. Het eten.
Waar trek je dan naartoe als je naar Turkije gaat?
Ja, een beetje de clichés. De Anatolische binnenland natuurlijk. En aan het strand een weekje.
Aha. En trek je ook naar familie?
Ja. Ik heb daar een zus wonen. Die, zoals ik u daar straks vertelde, naar grote liefde terug is achterna gegaan. En die nog steeds met heel veel weemoed aan België denkt.
Ja, echt?
Ja, echt waar.
Wat mist ze dan?
Ja, ik denk dat het een beetje nostalgie is naar haar jeugd. Meisjes die op de naaischool zaten.
Ja.
De mijnstreek, dat soort dingen.
En zou ze ook echt willen terugkeren?
Ze is intussen grootmoeder en ik denk als je haar echt voor het feit plaatst, dat ze toch nog eens nadenkt. Hoor.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar misschien een vakantie komen maken.
Mustafa Keur, ik ben heel blij dat je er bent. Wigbert en de maakbare mens. Een luisteraar meldt dat er brokstukken liggen op de E313 van Antwerpen naar Hasselt in Lummen. De weg is er gedeeltelijk versperd voor wie de E314 naar Heerlen op wil.
Touché.
Touché.
Mustafa Keur, je vertelde zo net al dat je je zus bent gaan opzoeken in Turkije tijdens je vakantie. Maar ook je nonkel.
Ja, mijn onkel langs moederskant. Yusuf Tahir. De man is een dagje ouder intussen en hij heeft een jaartje terug een hersenbloeding gehad. En die ben ik gaan opzoeken nadat ik een kweesten heb moeten afleggen door diepe dalen en kronkels kwam ik uit bij hem. En hij zat daar in een prachtige avondval in het licht. En dan keek hij mij met tranen in de ogen en gaf hij mij een pakker op mijn mond.
Het was een blij weerzien.
Ja, omdat ook ik ben de zoon van zijn zusje die er niet meer is. Mm-hmm. Waarschijnlijk was het ook voor hem een emotioneel herzien.
Je bent daar geboren, hè?
Ja, in het dorp waar hij woont, dat is de geboortedorp van mijn moeder. Jalar Basje noemt het. Maar mijn geboortedorp zelf is Punar Basje, dorp ernaast, een berg verder.
Ja.
Daar ben ik geboren en getogen tot mijn derde.
En toen ben je naar hier gekomen, naar Opgrimby, omdat jouw vader hier al een tijdje in de mijnen werkte?
Hij zat in de jaren 60 al in de grond van La Belgique, hè.
Weet jij nog iets van die reis? Of is dat net voor je herinnering?
Nee, totaal niet. Het zijn ook heel vage beelden tot mijn 6, 7 mm-hmm. van mijn jeugd. Ik zie wel de vermolmde muurpapieren, de hangpapier, die typische eclectische kleuren, dat herinner ik mij nog, van de jaren 70. En ik had een hondje, Pluto. Speelgoed.
Ja.
Maar nee, ik heb eigenlijk niet zo grote herinneringen. Of
maar jouw vader was hier al veel langer.
Ja.
En toch heeft hij een vrij groot gezin gesticht, hè? Hoe deed hij dat?
Omdat hij locum had, hè?
Locum?
Ja.
Je hebt iets bij.
Dat is een afrodisiacum, zoals ik de vorige keer al vertel. Ik heb het voor jou meegebracht.
Ja, ja, ja. We hebben elkaar al gesproken in het boekenprogramma. En toen had je het over Turks fruit van Jan Wolkers. Ja. Ja, en over het echte Turks fruit. Dat is het echte Turks fruit.
Je moet het maar aan de crew uitdelen dadelijk. Krijg je spitse oren van jou.
Gaan we zo meteen tijdens de plaat even proeven. waar proeft het naar?
Wel, je hebt verschillende smaken en nuances natuurlijk. Deze is nu toevallig met kastanjesmaak.
Ja.
Ik heb graag kastanje en ik hoop dat jij dat ook graag zou hebben.
Ja, ik lust dat wel, ja. Zeg maar, wat vertelde jouw vader over het werken in de mijn?
Het zijn vooral verhalen die je natuurlijk via hoort. De legendarische broederlijkheid onder de grond natuurlijk, maar ook de grauwe jaren, 60, 70, hard werken. Maar toch, als hij in zijn laatste jaren daarover met me sprak, had hij een zekere weemoed van hoe de samenhorigheid, gemeenschapsvorming, de mensen die allemaal een perspectief wilde geven aan hun kinderen en vandaar ook die reis natuurlijk.
Mm-hmm.
En je vraag was, hoe heeft hij dan toch 5, 6 kinderen kunnen maken?
Jouw antwoord was met lokken.
Ja, dat was een beetje een grapje die ik maakte. Maar ik denk, ik ben een zomerkind, hè. Telkens als hij de kans had, dan ging die mijn moeder eens over het bollekaaien zeker.
En kwam hij terug naar Turkije?
Het is het cliché verhaal van mensen die naar de vreemde trekken met een ongewisse toekomst. Wat, wie, hoe ga je dat allemaal bewerkstelligen?
En hoe zag jij dat zelf?
In het begin was hij natuurlijk vooral benieuwd naar hoe het zou uitpakken. En in de eerste jaren had hij ook nooit gedacht, zoals het gros van die mannen die afkwamen, dat er een verlenging van hun leven in dit land zou plaats hebben. Hij dacht na een aantal jaren, wanneer ik wat zakgeld voor een os of een tractor heb, keer ik terug. Maar dat is natuurlijk anders uitgedraaid. En daardoor zat hij me ook, volgens mij, lang heeft getwijfeld om zijn gezin effectief over te halen. Vandaar dat ik pas in 1979 naar België ben gekomen.
Ja. En je bent ook op je 9e even teruggekeerd, hè, met je moeder naar Turkije.
Ja, omdat ik ben zo'n beetje de vreemde eend in de bijt, hè. De kleine nakomeling, die kleine bagadder die daar nog rondloopt.
Uh-huh.
En mijn broer en zus, die waren dus al uit het huis. En vader is in de jaren 83, geloof ik, gepensioneerd met de mijnstaking. En is hij op vervroegd pensioen gegaan. En de vraag rees toen, wat gaan we doen? Gaan we pendelen, gelijk ze altijd al deden? Of gaan we nu met hem teruggaan? En ik was toen denk ik een jaar of 8, 9. hebben ze mij toch wel meegenomen, omdat ze, ja, manneke van acht. En heb ik daar 2,5 jaar rondgelopen. En
hoe was dat?
Ja, dat waren de mooiste jaren uit mijn leven, denk ik. Vreemd om dat te moeten zeggen. Ik weet niet of het verkleurd is door puur kinderlijke beelden die je hebt, of mooie herinneringen aan een zomer of zo. Maar echt oprecht, ik denk dat dat de mooiste tijd van mijn leven was. Mm-hmm. Puur de elementen, slapen in de bergen, de mensen onderling, tussen lammeren, ja, vlees dat je schoot, legde je op het vuur en iedereen, je was kind van ieders huis daar.
Maar toch ben je teruggekeerd.
Wel, het verhaal gaat als volgt. Als je 9 jaar bent, dan ga je natuurlijk, je wilt altijd ergens anders heen. Je wilt de stoutste dingen die je voor mogelijk houdt, wil jij naleven. En mijn moeder zegt, 1 stomme banaan heeft u terug laten komen naar België. Waar, bij ons in het dorp, in de jaren 80, waren geen bananen. En blijkbaar had ik graag bananen. En op een, ik weet niet, was ik kruwelig of wat dan ook, was ik blijkbaar aan het huilen. Er zijn nog niet eens bananen hier, ik wil terug naar Belgica. En dat blijkbaar hield dat zo lang aan, dat ze zei, is goed, ik breng u terug. En toen ben ik teruggekomen. Ah. Een banaan.
Een banaan heeft jou teruggebracht. En dan ben je hier opgevoed door jouw broer, hè?
Mijn broer, ja. Mijn broers. Omdat mijn ouders dus echt gaan pendelen zijn. Ja. Half jaar daar, half jaar hier, wanneer het daar een meter sneeuw lag. En de wolven de dorpen aandeden, vluchten ze naar België.
En hoe anders is het om opgevoed te worden door je broers?
Het is in eerste instantie zeer liberaal natuurlijk. Hè? Je hebt geen regelmaat of je moet niet om klokslag 6 of 7 naar bed, whatever. Maar achteraf gezien is dat natuurlijk een zegen, maar ook een ongeluk natuurlijk, omdat je de geborgenheid en de hiaat die je als volwassen of puber gaat hebben, omdat je louter het gebrek van een moeder- en vaderfiguur, dat ga je compenseren door allerlei rare driften, zoals...
Zoals?
Ja, ik werd verliefd om de haverklap en ik verkondigde iedereen mijn liefde natuurlijk. Maar ik besefte dan niet dat dat natuurlijk een reactie was, dat je die warmte of geborgenheid miste van een moeder of vader.
Aha.
Ja.
Maar dat is toch ook mooi?
Tuurlijk, dat heeft mij ook gevormd. Ik ben zeer vroeg volwassen geworden. En het heeft mij ook een, denk ik, een diepere belevingswereld en vermogen gegeven om de dingen anders te benaderen dan volgens het boekje, de regels of de geldende normen, die waren voor mij. Ik was echt een kevertje. Ik zong en dansen en vlierenfluiter. Wat ik nog steeds wel een beetje ben. Maar dat had zeker wel een andere manier van leven. En waar ik ook niet rouwig om ben. Maar ja, het was niet zo dat het allemaal strak georchestreerd was. Ik had ook bijvoorbeeld... met alle juffrouws en leraars die ik had, waren precies vrienden van me. Het was nooit een abstracte relatie, had ik niet.
Er leek geen leeftijdsverschil.
Ja, omdat ik gewoon was om zelf... Ik had geen verantwoording te leggen naar een vader of moeder. Een broer was veel casual, hè? Meer casual.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. It's coming.
Gorillaz en Clint Eastwood. Het is file rijden op de buitenring rond Brussel van Groot-Bijgaarde tot aan de werken in Vorst. Een wachttijd van 40 minuten. Daardoor gaat het ook traag op de E40 vanuit Gent vanaf Ternat. Wie van Gent of Antwerpen naar Bergen, Charleroi of Namen wil, neemt beter de binnenring. Maar hou ook daar rekening met vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Wemmel, van Strombeek tot Grimbergen en van Wezenbeek tot Tervuren. Verder gaat het traag richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas en Haasdonk. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken versperd en vanaf Zwijndrecht ook. Op de Antwerpse ring richting Gent, van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland vanaf Antwerpen-West tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Gent op de E17 vanaf Gent-Brugge. Richting Kust op de E40 tussen Merelbeke en Sindenijs-Westrem. En richting Knokke op de E34 in Moerbeke. En tussen Assenede en Kaprijke, daar is een half uur wachttijd.
Radio 1.
Touché. Touché.
Ondertussen zijn we allemaal aan de lokum, aan het Turks fruit. Dus misschien zijn we onder invloed, dat weten we zelf niet. Mustafa Keur, je vertelde zo net dat je opgevoed bent door je broers. En een van die broers was Ilias. Daarover gaat jouw debuutroman, De Lammeren. Wat voor band had je precies met hem?
Ja, Ilias. Natuurlijk, broeders, Band of Brothers. Er zijn legendarische boeken over, films over gemaakt. Maar in die zin, die van mij was ook hetzelfde bijna. Wij voelden elkaar aan, één blik, één woord. En hij was ook zeer, ja, een rolmodel, hè. Alles wat hij deed was geweldig. Hij had een motto en leefde ook volop on the edge of life. En dan komt daar een abrupt einde aan. Die man die voor een stukje vaderfiguur werd of was. En ook je voorbeeld, je vriend. De drie V's, zoals ik ze noem in mijn boek. En die komt plotsklaps weg te vallen op zo'n, ja, verschrikkelijke manier. Dat heeft, dat is ook een tijdje geweest dat mijn hart een sprong vergaat.
Mm-hmm.
Dat is een tijdje geweest dat hem gebroken was. En ik denk dat ik die een beetje een plaats heb kunnen geven dankzij de literatuur. dankzij de kunst.
Hij is uit het leven gestapt.
Ja, nee, mijn broer is een van die verschrikkelijk hoge cijfers in dit land aan suïcide en zelfdodende mensen. Dat is een verontrustende fenomeen aan het worden, of is het al. Maar hij is dus ook daaraan ten onder gegaan, aan zelfdoding.
Maar hij was nog heel erg jong, 24?
Ja, 24 jaar. Ja.
Enig idee waarom?
Ja, achteraf is het altijd natuurlijk praat voor de vaak. Waarom stapt iemand uit het leven op zo'n manier? Omdat hem natuurlijk niet gelukkig was waarschijnlijk. Maar ook met een aantal dingen zat waar hem op zo'n jonge leeftijd niet een antwoord kon aanbieden, denk ik. Ja, een combinatie van factoren. Onbegrip. Met zichzelf in de clinch. En dat niet kunnen kanaliseren. Of niemand hebben die daar oor naar heeft.
Mm. Ja. Had jij het voelen aankomen?
Het is laf als ik zeg van wel. Achteraf gezien weet je, ja natuurlijk. Maar destijds word je in zo'n vacuüm gezogen en heb je zelf een verschrikkelijke rollercoaster van leven. Omdat natuurlijk gebeurt dat niet van vandaag op morgen. Daar is een voorafgeschiedenis, er loopt een geschiedenis aan vooraf. Maar je bent dan zodanig op de zaken gefocust, de objectieve blik die gaat weg. En ja, het is altijd te laat wanneer je het beseft.
Mm-hmm. Wat betekent zelfmoord binnen de islam?
Ja, dat is een interessant punt die je aanslaat. Omdat het, zoals in alle grote boeken natuurlijk, wordt het gezien als ketterij, godslasterlijk, noem maar op. En daar is nog steeds een taboesfeer rond zelfdoding, zoals verschillende andere dingen. Maar het wordt dus, het is laakbaar, het is een grote zonde om het te doen. Ik ben het daar niet mee eens en ik zou daar ook een stelling in durven nemen om die discussie of in een dialoog daarover te laten hebben, mm-hmm. waardoor een sensibilisering of een soort campagne van dat het zeker buiten die taboesfeer en die klein wereldje dat enge normen kan hebben soms.
Hoe ver ging dat dan in de reacties die jullie hebben gekregen?
Totaal niet in die extreme zin of zo, maar natuurlijk onderhuids voel je dat het is. Als hij bijvoorbeeld nu heel, heel banaal leg onder een auto was gekomen, zeg maar. Ja, dan kraaide daar geen hond naar. Louter alleen maar door condoleances en betuigingen van respect. Maar nu is er altijd die boze tongen die daarachter zitten. En wat was, en dan gaan de mensen woelen en spitten en noem maar op. Waar ik lak aan heb natuurlijk. Maar het gaat mij vooral om dat die kanoneske benadering van bovenop, dat als een godszonde en dat slecht is, dat je dan niet vruchtbaar of een godsvruchtig mens zou zijn als je dat doet. En de ouders die dan nagekeken worden, etcetera. Bij ons was dat niet het verhaal. Maar ik weet dat dat bestaande is.
Mm-hmm. Konden jullie er binnen de familie over praten?
Ja, maar niet zo. Als ik met jou nu doe, het is altijd via via. Je moet begrijpen dat een modaal werkersgezin binnen de migrantenfamilies, dat zijn allemaal mensen die uit een agrarisch gebied komen waar emoties en gevoelens altijd via tussenpersonen en via. Je kan niet direct zeggen wat jouw mening over een bepaalde zaak is of welke stelling jij wilt nemen. Je moet altijd die hiërarchie kennen. Je moet de oudste, een patriarchaal systeem. En emoties en zo zijn, dat kan je niet zomaar op tafel gooien. Prachtige illustratie van mijn moeder, die zei, ik kon in het bijzijn van mijn schoonvader nooit mijn eigen kinderen echt meer rollenbol of lief hebben of knapperd of de wangetjes knijpen, dat kon niet. Je hoorde een zekere zedelijkheid en fatsoen en au sérieux te hebben, zeker als schoondochter. Er was altijd wel een zekere sereniteit die je moest bewaren. Je mocht nooit eens laten gaan. En dat verklaart wel veel waarom er zo'n een krampachtige manier met emoties wordt omgegaan. Mm-hmm. Wat ten koste gaat van heel veel humaniteit, heel veel warmte en menselijkheid. Waarmee ik niet wil zeggen dat die dingen niet bestaande zijn. Totaal tegenovergesteld, jawel, juist meer. Maar wanneer het over zeer essentiële dingen gaat, zoals familiebanden, zeden, normen, religie en ja, sociale aspecten van het leven, is een andere manier van benaderen.
Hoe heb jij het verlies van je broer verwerkt?
Goh. Ik heb daar lang mee gezeten, omdat ik het maar niet verwerkt kreeg. En dat heeft natuurlijk lang doorgecijpeld in op alle vlakken in je lichaam, maar ook in je geest. Totdat ik dus de literatuur leerde kennen. En dat heeft mij, denk ik, een uitweg gegeven. Ik wil niet zeggen dat het mijn broer heeft vervangen, maar het heeft mij wel de kracht gegeven om hem los te laten. Of in ieder geval een plek te geven. En dat is echt wel de kracht van literatuur, van kunst geweest. Ja.
Now that she's back in the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey.
Het nummer is ondertussen al meer dan 10 jaar oud. De Californische band Train met Drops of Jupiter. 11:30 ondertussen. De hoofdpunten uit het nieuws met Katrien van der Schoot. In Brussel is het overleg begonnen tussen verschillende nucleaire controleinstanties over de veiligheid van bepaalde kerncentrales. Het overleg komt er naar aanleiding van mogelijke problemen in het reactorvat van Doel 3. Ook andere landen werkten samen met de bouwfirma van dat reactorvat en hebben misschien dezelfde problemen. N-VA-fractieleider Jan Bon wil dat de Kamercommissie Financiën vervroegd bijeenkomt na de uitspraken van gouverneur Koenen van de Nationale Bank. Die zegt dat België in een recessie dreigt te raken en dat de restbank Dexia wellicht opnieuw overheidsgeld nodig heeft. Jan Bon is ongerust en wil meer extra informatie. In Kiewit bij Hasselt is het driedaagse muziekfestival Pukkelpop van start gegaan. Meer dan 200 groepen zullen er op 8 verschillende podia te zien zijn. Vanavond spelen onder meer Björk, Snoop Dogg en Block Party. Vorig jaar werd Pukkelpop afgelast nadat er 5 doden waren gevallen tijdens een hevig onweer.
Radio 1. Meteen mee.
Nora Jones, eind mei gaf ze hier nog een exclusieve showcase bij Radio 1 en toen zong ze ook deze Miriam. Mustafa Keur, we hebben je gevraagd naar jouw favoriete komiek. En toen kwam je aanzetten met de Nederlandse cabaretier Javier Guzman en met dit fragment.
Een eigen handicapje. Op je eigen ingangen. Eigen toiletten. Wat ben je wel eens in een invalide toilet geweest? Wat een ruimte, man! Die denkt, ga er gewoon scheiden, je hoeft hier niet te dansen. Kom op, zeg. Ik woon kleiner. Nou, ik weet dat toevallig, want ik was laat in een openbaar gebouw, moest verschrikkelijk nodig. Maar ja, mannentoilet bezet, vrouwentoilet bezet, alleen het invalide toilet nog vrij. En ik weet, het is niet de bedoeling om daar naar binnen te gaan. Dus ik heb 5 minuten op de uitkijk gestaan, komt er niks aanrollen, kruipen of gorgelen. Niks. Dus ik naar binnen en echt, ik zit nog niet. Of ik hoor buiten. Ik denk, vuile teringleiers. Het is gewoon om mij een kutgevoel te geven. Dus ik dan koortsig en nadenken van hoe ga ik me hier uitrennen? Nou, ik kon niks beters verzinnen dan de deur open te doen. Eigen!
Mustafa Keur, heb je hem dit live zien doen?
Ja, ik heb hem ergens in Limburg ooit gezien. En het is niet mijn favoriet natuurlijk. En ik begrijp wel dat jullie dat eruit pikken. Maar hij doet het wel geweldig hoor. Uh-huh. Hij is een bijzondere... Hij heeft enorm de gaven om van iets banaals, iets zeer... bijna hilarisch te maken, waarbij je echt in een deuk ligt van lachen.
Heeft hij jou zien zitten toen hij dit aan het doen was?
Ik was de enige rolstoeler in het gezelschap. En ik weet niet, hij zal het waarschijnlijk gezien hebben. Na afloop van de show liep hij me voorbij en hebben we wel een verstandelijke blik uitgewisseld.
Maar je kan ermee lachen.
Tuurlijk, het is toch humor. Ja. Ik heb een hekel aan mensen die juist dat moeilijk mee hebben en echt op gekrulde tenen lopen en dat is zo verschrikkelijk dat ze zo hun hart hun best doen om ja, ik vind het oké, maar hoe is het met u zo? Ja, alright man, ja ik weet het, je kan ermee omgaan. Je moet met alles kunnen lachen, vind ik, zolang het stijlvol gebeurt.
Heb jij een probleem als er bijvoorbeeld geen toilet voor mensen met een handicap is?
Ja, ik vind, wil jij de standaard maken, dan wil jij een ervoor doorgaan als een ontwikkeld samenleving, dan vind ik dat 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 is bijna een sinecure moet zijn, dat mensen die andere behoeftes hebben dan de modale mens, dat je daar voorzieningen voor treft. Ik vind dat de evidentie zelf. Dat maak je telkens mee als je op reis bent, hoe verschrikkelijk het is als je gewoon je meest primitieve behoefte niet kan doen. En dat is natuurlijk vervelend als je daar staat.
Wat zijn de meest vervelende hindernissen?
Ja, drempels, gebouwen die...
niet aangepast zijn.
Ik ga je een mooi verhaal vertellen. Wij waren op rondreis in Frankrijk, op huwelijksreis met mijn vrouw. En we kwamen in zo'n logies, dat is zo'n keten van hotels en bed and breakfast. En we vroegen of ze een gehandicapte kamer hadden die aangepast. Oui, oui, monsieur, pas problème, hè? Ja, waar? Op de derde verdieping. En hoe komen we daar? Ja, gewoon de trappen, hè. Dus meneer had een aangepaste kamer, perfectement, hè? Geen probleem, maar er was geen lift. En hoe komen we boven? Je sais pas, hè? Zo van die dingen, dat je denkt, absurd.
Wat zeg je dan?
Ja, dat is Kafkaesk, hè? Wat zeg je dan? Merci, au revoir, en je schudt dus met je hoofd. Je kan daar een scène maken natuurlijk, maar je moet daar ook niet spits doordrijven. Je zoekt dan iets verder op, hè?
Je zit ondertussen al 14 jaar in een rolstoel, hè, als gevolg van een ongeluk. Ja. Dat gebeurde op de Duivelsberg in Maasmechelen.
Ja, symboliek, hè. Ja. Ik zou er een gedicht over moeten schrijven.
Ja, je hebt de plek wel uitgekozen.
Ja.
Wat weet je nog van het moment dat het gebeurde?
Ik ga het beschrijven. Het is een prachtige nazomerdag in de zomer van, in de herfst bijna van 1998... Ik meander door een beboste weg van Zutendaal naar op Grimby, waar ik al 30 jaar van mijn leven rondbadder. En we rijden voorbij de kiezel, zandkiezel, en ik zie het kapelletje van Onze Lieve Vrouw. En dan komt dat lichtjes glooiende naar links bocht die heel wijd gepakt moet worden. Maar na die kapelletje van, geloof het of niet, van Onze Lieve Vrouw, weet ik niks meer, behalve dat ik als in een kribbe word gewiegd. Maar ik weet vandaag de dag dat dat de schokken zijn die je al had, terwijl de wagen over kop en tollen was. En daarna weet ik niks meer, behalve dat ik een half uur later een ongelooflijk, onmenselijk stekende pijn had in mijn lenden en long, ik kreeg geen adem. En dat was blijkbaar dat ik in twee stukken was gereden. En allerlei zeer vage en gedempte geluiden van mensen en luiden die aan je trekken of roepen. En daarna is het blackout voor 2 dagen.
Mm-hmm.
Ja.
Hoe heb je dan vernomen hoe erg je eraan toe was?
Ja, dat heb ik je vorige keer ook gezegd. Ik werd wakker dus 2 dagen later op de intensieve en met een pijn die, ik kan het eigenlijk niet beschrijven en dat is een beetje lullig voor een schrijver, maar een pijn die ik de duivel niet aan wens. En ja, je zit daar in zo'n horrifying pijn en dan loopt er een Indische dokter naar u toe en die bekijkt u. En die zegt, meneer Kerr, ik ben dokter D&D. U heeft een zwaar ongeval gehad. En u gaat nooit meer kunnen lopen. Veel sterkte. En hij draait zich om en hij gaat weg. Ik ben dan 22 jaar en ik denk, waar heeft die mens het over? Wat is het hier allemaal? Dat was de eerste keer dat ik het vernam.
Mm-hmm. En wat was jouw eerste reactie?
Ja, je hebt bijna geen reactie. Je weet niet eens wat toe. Je denkt, ja, ik ben even ziek of er is wat voorgevallen. Je kan er ook geen rationeel beeld over vormen. En die horror die wordt pas geleidelijk aan gestaag wordt tot bewaarheid. En na 3-4 weken heb je wel door dat er iets niet klopt. En het woordje valt al eens. Benen, invaliditeit enzovoort. Maar in het begin, zeker het eerste jaar, ben je zo. Dat is een natuurlijke reflex van een mens. We willen overleven en je gelooft eigenlijk niet dat het gewoon niet meer kan. En na 2 jaar, ja, dan gaat ook de hoop weg natuurlijk. Dat taant weg. Ik stond er ook van te kijken toen Mark Hermans, mijn lotsgenoot, genoot.
De triatleet.
Die was er eigenlijk van overtuigd tot verschillende jaren na zijn val dat hem wel degelijk en absoluut zou gaan lopen. Ik zat er altijd met een beetje, ja, dubbel gevoel bij naar te kijken als hij ergens weer opgevoerd werd en hij was dan een beetje een BV en er werd dan te pas en onpas misbruik van gemaakt.
Maar wat denk jij? Heb jij die hoop?
Nee, natuurlijk niet. Je moet realistisch zijn in het feit dat ons menselijke kunnen is beperkt. De grootste atheïst die kijkt dan naar boven met open armen als het over spitstechnologie, over gentherapie, over ja, de ruggenmerg, dat is zo'n, ja, kan je bijna niet beschrijven hoe complex en hoe moeilijk dat is. Ik denk dat we nog niet eens een tipje van de sluier hebben van ons menselijke brein en hoe onze machinerie werkt. Mm-hmm. En ik heb dus het geluk of het ongeluk gehad om bij een zeer nuchtere dokter in Nederland terecht te komen die dokter Pons noemde. Een rare man, Frankensteinachtig figuur. En die zei tegen mij, laat nooit aan je sleutelen, man. Geloof mij vrij. Jij gaat niet lopen. Niet in dit leven. Misschien over 100 jaar. Maar dat weten we nog niet. Want ik weet dat zeer, ja, mensen zijn grijpen naar een strohalm. Hè? Als je, bij ons heb je gezegd, als je in het water valt, grijp je zelfs naar een slang. En dan moet je mee oppassen. Ik heb deze week nog een heel discussie of gesprek gehad over iemand die wel geplaatst is om daarover een idee te hebben, over kinderen die worden gemaakt om het broertje die een afwijking of een aandoening heeft, dat enkel door beenmerg van familielid. Wat zou je doen? Dat vind ik zo'n ethische kwestie. Ik wil absoluut niet in de plaats staan om die beslissing te moeten nemen, want dat is zo hartverscheurend, maar ik kan er ook wel ergens in komen als je als ouders daarvoor staat dat je dat doet. Mm-hmm. Hoezeer dat ook tegen alle geweten indruist. Ja.
Hoe gaat het nu met jouw gezondheid?
Ja, ik sta hier wel mooi en te praten en we gieren en lachen, maar mijn leven is altijd een beetje een schizofreen verhaal. Hè? Ik ben 3-4 uurtjes heel leuk en daarna gaat het gelijk een Duracell konijntje. Daarna moet echt moet ik eventjes verzorgd worden en moet ik even gaan, nee, want spasme, krampen, pijn en doorlichtwonden. Dat is allemaal leed. Friedel, willen we het daarover hebben? De mensen zitten daar niet op te wachten. De zon schijnt. Het is pukkelpop.
Sometimes it comes and it goes. You take it out.
Sade and Never As Good As The First Time. Mustafa Keur, ik wist dat ik jou daarmee een plezier kon doen.
Ja, Sade.
Het is filerijden op de buitenring rond Brussel, van Groot Bijgaarde tot aan de Werken in Vorst, een wachttijd van 40 minuten. Door een ongeval zijn op de E17 van Gent naar Antwerpen in Haasdonk twee rijstroken versperd. Er staat een file vanaf Sint-Niklaas West, een uur wachttijd daar. Wie van Gent naar Antwerpen wil, neemt beter de E34. Het gaat traag op de binnenring rond Brussel, tussen Groot Bijgaarde en Zellik, van Wemmel tot Strombeek en van Wezenbeek tot Tervuren. Op de Antwerpsring richting Gent, van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel, richting Gent op de E17 vanaf Brugge, richting Kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Sindenijs-Westrem en in Aalter, richting Knokke op de E34 in Moerbeke en tussen Assenede en Kaprijke, een half uur wachttijd daar, en richting Lumme op de E314 tussen Heverlee en Wilselen.
Touché.
Mustafa Keur, hey. Hoe belangrijk is muziek in jouw leven?
Muziek is, denk ik, op literatuur... Nee, muziek is voor mij de hoogste kunstvorm, denk ik.
Ja?
Als ik voor één dag koning zou zijn, of één dag schepper, zou ik terugkomen als muzikant, als ja? jazzmuzikant of zoiets. Mm-hmm. Ja.
Dan heb je het wel getroffen met die vrouw, hè?
Ja.
Want zij is muzikoloog.
Ja, ze is muzikoloog en flamenco-danseres.
Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Is het door de muziek gegaan?
Je wilt het daarover hebben. Het is, eigenlijk is het een mooi verhaal. Je kent het. Ik heb haar via de poëzie en de muziek leren kennen. En ja, dat is 4 jaar geleden. Is er een liedje begonnen. Dat heet Sylvia.
Dat zeg je zo mooi.
Ja, het jingelt nog door.
En zij danst ook flamenco.
Ja, ze is een echte geweldige danseres hoor. Als je haar ziet, denk je dat klein lief dingetje. Maar je moet haar op het podium zien. Dat is vuur en woef. Uh-huh. Ik denk, dan is zij mijn vrouw.
Dans jij?
Ik dans, ja. Ja, maar wat is dansen, hè?
En wat is dansen voor jou?
Ja. Het zijn vooral beelden en je moet de dingen kunnen verbeelden, je fantasie. Einstein zei ooit, hè, ik ga het over die boeg gooien. Die moet dat counter.
Ja, doe maar.
Als je niet meer gelooft in fantasie of de mystiek, dan ben je al stervende. Je moet de dingen niet altijd verwoorden of uitbeelden. Je moet ze je kunnen verbeelden. Dat is veel mooier dan het resultaat.
Hoe verbeeld je je de liefde?
Oh, ja. Moet ik het storm, vuur, bergen? Ja, weet ik niet. Dat is zo flauw om daarover te praten. Liefde is iets dat je intiems, dat is iets dat zeer individueel is. Hm. Ik kan daar niet over... Je zou daar ook niet over moeten praten.
Maar ik kan mij voorstellen dat de liefde in jouw leven... Ja. Toch wel ontzettend belangrijk is.
Uiteraard. What's love without, what's life without love? Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Als liefde niet bestond, was het maar een arme tranen, al niet.
Hoe dacht je over de liefde en over relaties toen je net in je rolstoel was beland en Sylvia nog niet kende?
Ja, dan ben je 22 jaar, liefde, leven, dat is allemaal... Ik ben pas, denk ik, een beetje verstand beginnen krijgen aan mijn 30ste, hoor. Daarvoor was ik echt een krekel die door het leven chirpte en niet stilstond. Ik leefde bij het moment. Ik ben er wat ouder en sadder, older and sadder, zeggen ze wel eens, hè. Maar het vreemde van het verhaal is dat je... Met het jaar zijn is het verstand wel gekomen, maar ik ben er ook niet prettiger om geworden. Ja, je kijkt daar van vreemd op. Veel meer cynischer als ik nu doe blijken. Je ziet veel meer de vergankelijkheid van de dingen. Je ziet het verhaal achter. Je ziet de machinerie en niet het mooie beeld. Je gaat altijd naar achter de schermen van de dingen willen kijken of... Het willen ontleden en de magie ontloop je dan al eens. Mm-hmm. Wat ik verschrikkelijk vind, maar ik kan er nu omheen. Het is nu eenmaal zo.
Heb je dat ook gedaan toen jullie beslisten om te trouwen?
Nee. Ik ben... voor één keer in mijn leven heb ik niet alleen mijn hart, maar ook mijn volledige verstand gebruikt. Ben iets. En dat is de beste beslissing dat ik ooit heb genomen om dit klein wondertje mijn vrouw te maken. Want zij is echt wel de redder geweest die ik... Ja, zij is echt neergedaald, anders zat ik hier niet. En jullie kunnen dat misschien bombastisch vinden, maar echt waar. Mm-hmm. Als zij er niet was, denk ik dat ik er niet meer zat. Op alle vlakken hoor. Zowel op psychisch, maar vooral op geestelijk, lichamelijk.
Mm. Maar ben je dan ook realist? Zijn er ook afspraken die jullie hebben gemaakt? Want het is natuurlijk allemaal niet zo evident, hè?
Nee. Het leuke aan mijn vrouw is dat zij zo makkelijk is. Ik kan niks kwaad doen met haar. En dus ik word een beetje verwend of een beetje veel verwend. En zij is ook zeer loyaal, zeer... Ja, is gewoon een toffe madame gewoon. Ja.
Willen jullie kinderen?
Dat nu overval je me met die vraag. Als het op zich gegund is, waarom niet, hè, zou ik zeggen. Maar daar moeten we wel eens een keer een afspraak over maken, denk ik. Want, ja.
Want?
Ja, kinderen, het is makkelijk een kind maken, hè. Je hebt 5 minuten werk, bij wijze van spreken. Maar het gaat om die commitment, om... Hoe geef je dat wezen dat straks een deel van deze wereld wordt, hoe los je hem, laat je hem los in deze wereld en met welke instrumenten bewapen je hem, zodat hij straks zichzelf kan handhaven en een mooi vervolgverhaal wordt van de wezen die jij was. En dat hij of zij straks ook iets nalaat en ertoe heeft gedaan dat hij... heeft bestaan. Oef, ja.
Daar denk je wel over na.
Natuurlijk, omdat... Het is zo belangrijk. Kinderen, hè. Ik weet wat het is om zonder papa en mama op te groeien. En hoe een essentieel belang dat is dat je de juiste, de perfecte omstandigheden en kansen geeft aan een zo'n teer, fragiel wezen als een baby, als een kind. Want... De kinderen van vandaag worden de ouders en de ouderen van morgen die land, vader, figuur, alles moeten zien te rooien. En het belangrijkste is, hij of zij wordt straks ook degene die de wapens voor je opneemt, maar ook je graf regelt. Ja, het is allemaal verbonden met elkaar en dat is, vind ik, dat je daar je verdomde best voor moet doen. Ik zou mijn ziel verkopen voor... Het geluk van mijn vrouw, en als ik ooit... Laat maar komen, ik verkoop het meteen. Mm. Geen probleem.
Mustafa, wie is Mulatu Astatke?
Dat is een heel bijzondere man uit het zwarte continent. Die prachtige, sublieme dingen doet met zijn muziek. Het is een ensemble van... jazzmuzikanten, maar daar zit een afrobeat in en je moet het gewoon horen en dan ga je voelen dat je leeft.
Dat gaan we doen. De Ethiopische jazzmuzikant Mulatu Astatke Mustafa Kerr. We praten zometeen verder in het tweede deel van Toetsen.